de naam van Jezus. Daniël hoofdstuk 6 vers 17, het woord van de Heer. Daniël 6 vers 17 tot 24. Als u de Bijbel niet bij hebt, u hebt chance. We kunnen hem op het scherm laten zien. In de MBV alsjeblieft. Daniël 6, 17 tot 24. God is bij machte. Wie gaat me helpen prediken? Zie, het is een boodschap geven is niet een one-man show. Een boodschap geven is interactie. Als ik iets zeg dat resoneert in uw geest, als ik u iets zeg dat iets in... Oeh, zo, ken je dat? Halleluja. Dan moet je zeggen, amen. Houd u alstublieft niet in. Prijs de Heer. Halleluja. En broeder Jeremia? Halleluja. Het is Daniël, succes vers 17, hier gaan we. Hierop gaf de koning bevel Daniël te halen en hem in de leeuwenkuil te werpen. En de koning zei tegen Daniël, uw God die u zo vasthoudend dient, zal u redden. Is dat niet vreemd? Een heidense koning heeft geloof in de heilige God. Uw God die u zo vasthoudend zal zeker redden. Vers 18. Dat was maar een tussendoortje, was gratis. Er werd een steen gebracht waarmee de opening van de kuil werd afgedekt. En de koning verzegelde die met zijn zegelring en met de zegelring van zijn machthebbers. Om te verhinderen dat iemand iets aan Daniëls omstandigheden zou veranderen. Vers 19. Daarna keerde de koning terug naar zijn paleis en bracht de nacht door zonder iets te eten. Hij kon de slaap niet vatten, maar liet niets ter afleiding brengen. En vroeg in de ochtend, toen het licht begon te worden, stond de koning op en haastte zich naar de leeuwenkuil. En zodra hij in de buurt van de kuil kwam, riep hij Daniël met bedroefde stem toe. Daniël, dienaar van de levende God, heeft uw God, die u zo vasthoudend dient, u van de leeuwen kunnen redden. En Daniël zei tegen de koning, majesteit, leef in eeuwigheid. Mijn God heeft zijn engel gezonden en de leeuwenmuilen gesloten. Zij hebben mij geen kwaad gedaan, omdat hij mij onschuldig acht. Maar ook u, majesteit, heb ik niets misdaan. En de koning was bijzonder verheugd en hij beval Daniël uit de kuil te halen. En Daniël werd uit de kuil getrokken en hij bleek ongedeerd te zijn, want hij had op zijn God vertrouwd. Hij bleek ongedeerd te zijn, want hij had op zijn God vertrouwd. Halleluja. Als je even je hand kan uitstrekken naar mij, om te bidden voor Gods zalving, in de naam van Jezus. Heer, ik bid, Heer, voor uw zalving. Halleluja. Brother Jeremiah, pray for me. Thank you, Jesus. Alle rabosota radabasa. Yes, Lord.
Let it be the word from God in the name of Jesus. Let it be the word that will heal, the word of deliverance, the word that will take people out of bondage.
Yes, Lord.
In the name of Jesus.
Hallelujah.
The Spirit of God, touch everybody
in Jesus. Amen. Amen. Dank u. Ik wil dat je even focust op vers 21. Ik ga zo dadelijk direct achtergrondinformatie geven over heel dit verhaal. Hebben jullie al eens gehoord van Daniël en de leeuwenkuil? Als je opgegroeid bent in kinderzondagsdienst, dan zal je waarschijnlijk dat verhaal wel eens hebben gehoord. Daniël en de leeuwenkuil. Wie heeft er al eens van gehoord? Steek aan het even omhoog. Oké, dat is goed dat er veel zijn die het nog niet hebben gehoord. Want ik geef al te graag achtergrondinformatie. Dan kan je jezelf gaan plaatsen in Daniëls schoenen. In welke tijd dat ze leefden, wat ze eigenlijk hebben meegemaakt. En wat God eigenlijk ons wil leren uit dit verhaal dat we vinden in het Oude Testament. Wat wil God vandaag in 2016 zeggen tegen u en ik met het verhaal van Daniël? Als we even focussen op vers 21, dan lezen we dat de koning Darius, was een Persische koning. Hij gaat terug naar de leeuwenkuil nadat hij een nacht had gespendeerd zonder slaap te vatten. En hij zegt, heeft u God, die u zo vasthoudend dient, u kunnen redden van de leeuwen? Kan je even naar je gebuur kijken en hem vragen, kan uw God u redden? Can your God save you? Kan uw God u redden? Een andere vraag zou zijn, is uw God bij machten? Om u te redden. Er is maar één God. En ik weet niet welke God jij dient. Maar mijn God is bij machten. Hij heeft alle macht om te redden. Hij heeft alle macht om te bevrijden. Hij heeft alle macht om te genezen. Hij is bij machten. Halleluja. Ik weet niet welke God jij dient, maar de God die ik dien, de God die beschreven staat in de Bijbel, de God die gekomen is als mens en is gestorven aan het kruis voor mijn zonde, is bij machte om mij te redden. Halleluja. Het zou een vraag moeten zijn die de wereld aan ons vraagt. Mensen die op straat tegenkomen, is uw God bij machte om mij te redden? Waarop wij resoluut moeten antwoorden, ja, hij is bij machte. Halleluja. Ik weet niet welke God jij dient, maar mijn God is bij macht. En als we het verhaal zojuist hebben gelezen en beter willen begrijpen, gaan we helemaal moeten terugkeren naar het begin. Daniel en zijn vrienden waren nog maar tieners toen ze weggerukt werden uit het land van Israël, meer bepaald in Juda. U moet weten, God had een volk voor zich genomen, had dat volk in het beloofde land geplaatst, wat nu het huidige Israël is. Hij had gezegd, als u mijn geboden gehoorzaamt, als u doet wat ik verlang van u, dan zal u overvloedig leven met melk en honing en zal u geen vijanden kennen. U zult overal rust en vrede kennen, maar als je mijn geboden niet in ere houdt, dan zullen er vloeken komen op het land, zullen u getroffen worden door plagen en zullen vreemde volkeren u binnendringen. En na honderden en honderden jaren van ongehoorzaamheid van Gods volk ten opzichte van de Heere, liet God toe dat er een vreemd volk, Babylon, binnenkwam en heel Israël wegnam, al Juda eigenlijk, Juda wegnam in ballingschap naar Babylonië. En onder die ballingschap mensen was er onder andere Daniel en zijn drie vrienden. Daniel en zijn drie vrienden, dit gebeurt ongeveer in de 6e eeuw voor Christus, moet je een beetje een tijdsindicatie hebben. Hij werd dus afgevoerd naar een vreemd land met nog andere kinderen. Hij was nog maar een jonge kerel, waarschijnlijk een tiener, toen hij terechtkwam in Babylonië. En we lezen in Daniel hoofdstuk 1 vers 3, dat Daniel en zijn vrienden van koninklijke of voorname afkomst waren. Het waren niet zomaar jongens die ze van het land hadden geplukt. Het waren geen boerenzonen, om het zo te zeggen. Het waren jongens van koninklijke of voorname afkomst. Hij was niet zomaar de eerste, de beste, want dit is wat de Babyloniërs deden. Zij lieten de armste van de armen achter op het veld in dat land. Maar ze namen de rijke luiszonen mee en hun ouders vermoorden ze. Niemand liet ze in leven, alleen de jonge kerels, de jonge meisjes neemden ze mee naar Babylonië. Daniel had waarschijnlijk alles meegekregen van zijn ouders dat iemand zou kunnen verlangen. Maar nu zit hij in een vreemd land en wordt hij weggetrokken van zijn familie, als het ware eigenlijk ontvoerd. Je moet me even denken dat je zoon, je dochter, dat je wordt overvallen door een bende en ze vermoorden heel je familie. En ze nemen je kind mee om daar ergens de dienaar te gaan zijn van een koning. Om daar ergens in dienst van het hof van de koning te moeten gaan. Je tijd spenderen voor de rest van je leven. Ik denk dat niet dat we kunnen inbeelden wat voor cultuurschok het moet geweest zijn voor Daniel en zijn drie andere vrienden. Hij wordt ontvreemd uit zijn land. Ze nemen hem weg bij zijn familie die waarschijnlijk gedood werden. En dan nog, ze gaven hem een andere naam. In Daniel hoofdstuk 1 kunnen we lezen dat hij niet meer Daniel mocht worden genoemd, maar ze noemden hem Beltesazar. Dat is een lelijke naam. Amen. Dat is een heidense naam. Ze gaven hem nieuw onderricht. Geen verhalen meer over Mozes. Geen Oud Testament. Geen Tora meer. Geen verhaal over Abraham of over de wetten van zijn God. De God van hemel en aarde. Nee, ze gaven hem een hele nieuwe cultuur mee die totaal tegenstrijdig was met de cultuur waarin hij was opgegroeid. Ze gaven hem een nieuw dieet. Nieuw voedsel. Nieuw drinken. Ze leerden hem een nieuwe taal. Hij mocht geen Hebreeuws meer spreken. Hij moest Babylonisch spreken. Weet ik veel wat taal dat was. Met andere woorden, alles wat Daniel was, werd weggenomen. Althans, dat dachten ze. Ook al namen ze zijn culturele, religieuze identiteit weg. Daniel bleef trouw aan zijn originele naam. Zijn naam, Daniel, betekent God is mijn rechter. Halleluja. God zal berechten. Ik word hier een vreselijk onrecht aangedaan. Mijn moeder, mijn vader, mijn broers zijn misschien allemaal dood. Maar ik ga geen aanstoot nemen, want God is mijn rechter. Dat is wat zijn naam betekent. En van kleins af aan, we kunnen dit zien, van kleins af aan had hij een relatie met de enige echte God opgebouwd. Hij had al van kleins af aan geleerd dat God je zal zegenen wanneer je hem trouw blijft, desondanks de omstandigheden waarin je je bevindt. En ik weet niet wie Daniel heeft opgevoed, maar hij of zij heeft een zeer goede job gedaan. En ook al staat zijn of haar naam niet in de Bijbel, maar zijn of haar invloed is duidelijk doorheen het boek dat zijn naam draagt. Daarom, broers en zusters, is het zo belangrijk dat ouders hun kinderen al van jonge leeftijd goddelijke waarden mee te geven. Amen. Geven we ze de wereld, dan gaan ze uiteindelijk werelds worden. Geven we ze Jezus, dan worden ze meer en meer zoals Jezus. Amen. Je kan nooit verkeerd gaan met Jezus te geven. Sommige mensen zeggen, oh, maar je brainwasht je kinderen. Wel, als ik het niet doe, iemand anders zal ze brainwashen. Amen. En ik wil dat ze gebrainwashed worden. Washed in the blood of the Lamb. Amen. Halleluja. Dat klinkt misschien extreem, maar op de een of andere manier, iemand zal zijn invloed hebben op je kinderen. Het zij YouTube, het zij Facebook, het zij de spelletjes en de videogames waarmee dat ze zich hun geest worden overvloed. Het zij de waarden en normen van hun eigen vrienden en vriendinnen op school. Iemand zal een invloed hebben. Maar wij ouders moeten zeggen, mijn en mijn huis, wij zullen de Heer dienen. Je kan niet misgaan met Jezus. Je kan niet misgaan met Jezus. Ik heb het niet over een religie. Ik heb het niet over ze mee te sleuren naar de kerk. En nu moet jij hier 30 minuten zitten en jij moet gaan bidden. En jij moet en moet en moet en moet. Daar heb ik het niet over. Ik heb het niet over religie. Ik heb het over een relatie opbouwen met de Heer. Dat merkbaar wordt door het gedrag van de ouders. Want een kind kopieert. Amen. Wanneer een kind zoveel vloekt, dat is omdat ze dat ergens vandaan hebben gehaald. Omdat ze dat ergens gehoord hebben. Wanneer een kind niet goed kan vergeven, is omdat ze constant omringd worden door een omgeving waar dat er wrang en wraak en geroep en gescheld is. Amen. Maar wanneer je het goede voorbeeld toont aan je kinderen, zullen zij dat kopiëren. Want een kind kijkt altijd op naar zijn vader en zijn moeder. Althans, dat is de bedoeling, hoe dat God het heeft willen doen vanaf het begin. Amen. Dus belangrijk, zoals Daniel. Daniel en zijn drie vrienden, ook al waren ze nog maar tieners, zij wisten de Heer te dienen in een omgeving waar er totaal geen kerk was, geen Bijbelstudie. Geen broeder of zuster waarmee dat ze konden, ja, niet eens voor mij bidden. Niks van dat alles. Maar er was iets in hun hart geplant. Halleluja. Er was iets in hun. Halleluja. En het liet ze niet los. Dank u, Jezus. Dus Daniel werd gestript van zijn verleden. Van zijn afkomst, van zijn cultuur. Geen Torah, geen Bijbel meer. Maar het woord van God was in zijn hart. Hij had het woord van God niet meer om te lezen. Maar het woord van God was in zijn hart. David zei, ik heb het woord. David in een van zijn psalmen zei, ik heb het woord van God verschuild in mijn hart. Zodat ik niet tegen jou zou kunnen zondigen, Heer. Halleluja. Wij zijn zo bevoorrecht om dit te hebben. Wij zijn zo bevoorrecht om Gods woord te kunnen lezen wanneer we maar willen. Wanneer we maar willen. Hij had het niet. Mensen die leven in communistische landen, zij mogen dit niet hebben. Als je naar Noord-Korea gaat, wel, daar kom je ten eerste al niet binnen. Maar als je dit meesmokkelt naar Noord-Korea, dan word jij in een strafkamp gezet voor de rest van je leven. En niet alleen jij, maar de rest van je familie. Zo streng zijn ze daar. Een Bijbel is daar verboden. Want ze weten vanaf het moment dat ze dit beginnen lezen, gaat het volk beseffen van ik ben vrij in Jezus. En Jezus is God en de dictator is God niet meer. Maar wij hebben dit vrij om te lezen. Maar het is niet genoeg om het te kunnen lezen. We moeten het woord in ons hart verschuilen. Dat als er een moment komt waar je alleen bent. Je bevindt jezelf ergens alleen. En je hebt niet de middelen om een Bijbel te openen. Je hebt de middelen niet om iemand op te bellen en te zeggen van hey, kan je me helpen? Dat je wel het woord onthoudt. Hetgeen dat God in jou heeft gestoken. Dat je nog die woorden onthoudt van een predikant dat ooit heeft gezegd tegen je dit, dat en dat. Amen. Dus omhult het woord van God in je hart. Dat is wat Daniel had gedaan. Een momentje, even wat. Dus Daniel wordt naar het hof van de koning gebracht als jonge tiener. En ze moesten worden opgeleid in de wijsheid van Babylon. En 3 jaar moesten ze zich voorbereiden om dan in dienst van de koning te treden. Dit is wat we lezen. Het moesten jonge mannen zijn, zonder lichamelijke gebreken, aantrekkelijk om te zien, rijk aan kennis, ontwikkeld met een scherp verstand en bovendien geschikt om aan het hof te dienen. Aspenas moest hen onderwijzen in de geschriften en de taal van de Chaldeeën. Chaldeeën is een ander woord voor Babyloniërs. Vers 5. De koning wees hun een dagelijkse hoeveelheid toe van de spijzen en de wijn van zijn tafel. En na 3 jaar onderricht zouden ze in dienst van de koning treden. Onder hen waren enkele Judeërs, Daniel, Shananja, Misael en Azaria. Maar de hoofdeunuch gaf hun andere namen. Daniel noemde hij Beltesazar enzovoort. Vers 8. Daniel was vastbesloten. Hier komt het. Daniel was vastbesloten zich aan de reinheidsvoorschriften te houden. En hij vroeg de hoofdeunuch toestemming zich van de spijzen en de wijn van de tafel van de koning te onthouden. En God zorgde ervoor dat de hoofdeunuch Daniel gunstig gezind was. Oké, wat is hier juist gebeurd? Zie, Daniel wist vanuit zijn opvoeding, ik mag bepaalde dingen niet eten. Zo staat dat in de wet van Mozes. Ze mochten geen varken eten, ze mochten geen schaaldieren eten. Dat was beschouwd als onrein. God had dat bestempeld als onrein. Vraag me niet waarom dat God dat bestempeld had als onrein. Dat kan ik misschien na de dienst wel verder uitleggen. Maar dat was nu zo eenmaal in het Oude Testament. We leven nu in het Nieuwe Testament. Nu is alle voedsel rein als we het met dank geven aan de Heer. Je moet natuurlijk oppassen met wat je eet. Hè. Maar in ieder geval, Daniel wist, ik kan niet die spijzen die ze geven aan de Babyloniërs, kan ik niet tot me nemen. Ik kan die wijn niet tot me nemen. Ik wil me rein houden voor mijn Heer. Dus hij was vastbesloten om God te dienen. Niet alleen in zijn eigen land, in Juda, in Israël, maar ook in een vreemd land. Er zijn sommigen die alleen christenen zijn en God dienen wanneer ze in de kerk komen. Ken je dat? Wanneer andere mensen hun zien. Maar dan ben je een hypocriet. Denk je dat echt God alleen maar kijkt als je in de kerk bent? Amen. God blijft je dienen, ook al zit je in de kerk, ook al kom je thuis, ook al ga je winkelen, ook al ga je op vakantie, ook al ga je naar je werk. Amen. God stopt niet aan de deur van je werkgever. Amen. God gaat mee waar jij gaat. En Daniel wist, het is onrein om van die spijzen te gaan proeven. En ik moet het doen, want ik moet 3 jaar mezelf voorbereiden. Maar het is onrein. En ook al zit ik hier in Babylonië, ik ga God vasthouden dienen en we zullen wel zien wat er gebeurt. En hij mocht zich bewijzen dat hetgeen hij zou eten voor hem beter en gezonder zou zijn. En inderdaad, vers 18, broer, van Daniel 1. Daniel mocht zich bewijzen. Ze zeiden tegen hem, oké, wil jij niet eten van die spijzen? Ik geef u 3 weken. Eet wat dat jij moet eten, alleen maar groenten en vegetarisch gedoe. En we zullen zien, want ik wil dat je sterk bent. Ik wil dat je er goed uitzien, zei de hoofdeunuch. En vers 18. Toen het door de koning vastgestelde tijd verstreken was, leidde de hoofdeunuch alle jonge mannen voor Nebukadnezar. Dat was die koning in die tijd, Nebukadnezar. Halleluja, leer dan mij wel om uit te spreken. Vers 19. De koning sprak met hen en niemand kon zich met Daniel, Shananja, Misael en Azarja meten. Zij traden in dienst van de koning. En over welke kwestie van wijsheid of inzicht de koning hen ook raadpleegde, hij vond hen 10 keer zo voortreffelijk als alle magiërs en bezweerders in heel zijn rijk. Dus Daniel vertrouwde op God, ik blijf hem dienen en zie wat de uitkomst is. Al die anderen waren ze hun eigen hand volvreten met varkens en vlees en wijn en andere spijzen, want dan dachten ze dan gewoon goed sterk. Maar God op een of andere miraculeuze wijze doet deze mannen, jongens nog wel, amen, er doen uitkomen als voortreffelijker dan alle andere magiërs en bezweerders. Daniels faam rees naar boven toe. En hij bekleedde al snel de belangrijkste posities in heel het koninkrijk. Hij werd een interpretator van dromen en visioenen. Lees het verhaal, hoofdstuk 1 tot en met 6. Lees het thuis op uw gemak verder. En Daniel werd een belangrijke adviseur van de koningen die gingen komen. Maar toen kwam er een nieuwe koning. Een nieuwe koning, genaamd Darius. Dus dat was Nebukadnezar. Dat was een Babyloniër. Maar na zoveel jaren werden de Babyloniërs verslaan door de Mede en de Persen. En de Mede en de Persen hadden een nieuwe koning genaamd Darius. En koning Darius was nu de koning. Maar Daniel was nog steeds in zijn positie. Daniel 6, hoofdstuk 2. Ik ben maar heel het verhaal aan het geven, zodat je strak de uitspraak, wanneer koning Darius zegt, heeft u God, die u zo vasthoudend dient, u kunnen redden van de leeuwen. Amen. Daniel 6:2. Daniel is ondertussen al een beetje ouder hoor, is geen tiener meer. Hij is ondertussen al waarschijnlijk tegen de 60, 70 jaar. Tot en met vers 10. Darius ging ertoe over 120 satrapen over het gehele koninkrijk aan te stellen. Boven hen stelde hij 3 rijksbestuurders aan, aan wie Daniel er 1 was. Dus Daniel was een rijksbestuurder. Aan hen moesten de satrapen rekenschap afleggen, opdat de koning geen schade zou lijden. Daniel nu onderscheidde zich van de rijksbestuurders en satrapen, of hoe dat je dat mocht uitspreken, door zijn buitengewone begaafdheid. De koning overweeg zelfs hem over het hele koninkrijk aan te stellen. En daarom probeerden de rijksbestuurders en satrapen in Daniels bewind iets te vinden om hem voor aan te klagen. Maar ze konden geen grond voor een aanklacht vinden of hem op een misstap betrappen, want hij was betrouwbaar en hij had nooit zijn plicht verzuimd of een misstap begaan. En toen zeiden die mannen, met geen mogelijkheid zullen we deze Daniel kunnen aanklagen, tenzij we iets zoeken dat verband houdt met de wet van zijn God. Vers 7. Daarop richtten de rijksbestuurders en satrapen zich tot de koning met een dringend verzoek. Koning Darius, leef in eeuwigheid. Ze gingen gebruik maken van de koning zijn vanity, ijdelheid, van zijn trots. Oh, leef in eeuwigheid, koning Darius. Alle rijksbestuurders van het koninkrijk, stadhouders en satrapen, raadsheren en gouverneurs zijn van mening dat er een koninklijk besluit moet worden uitgevaardigd, waarin wordt vastgelegd dat 1 ieder die de komende 30 dagen een verzoek tot een god, mijn kleine g, of een mens richt in plaats van tot u, majesteit, in de leeuwenkuil zal worden geworpen. Dat is een straffe wet. He? Met andere woorden, je mocht niet meer bidden tot eenert welke god of tot eenert welke mens, alleen maar tot koning Darius. Vers 9. Wel nu, majesteit, vaardig dat verbod uit en stel het op schrift, zodat het niet veranderd kan worden, zoals geen enkele wet van de Mede en de Perzen kan worden herroepen. Hierop stelde koning Darius het verbod op schrift. Wanneer je leeft voor God, dan ga je al snel tegenstanders krijgen. Amen, mensen gaan jaloers beginnen te worden. De duivel gaat zijn pijlen richten op jou, want hij ziet dat de zalving van God met je is. En hij is achter je geloof, broeders en zusters. Hij wil je niet noodzakelijk kapot maken. Hij wil je niet noodzakelijk vernietigen. Ik bedoel, je lichaam vernietigen. Maar hij wil je geloof afnemen. Hij wil zien of je wel echt gaat vertrouwen op dat wat de Heer heeft gezegd. Dus allerlei omstandigheden. Hoe gaat hij naar je toewerpen? Of God laat het toe. En allerlei verleidingen komen op je af. Om je te gaan testen. Is zijn geloof wel echt? Of is het allemaal bla bla bla? Wanneer alles goed gaat. Maar wanneer het dan slecht gaat. Gaan ze dan weglopen. Amen. En dus Daniel kreeg een enorme moeilijke situatie te verteren voor hem. Hij mocht niet meer gedurende 30 dagen. En de tegenstanders van Daniel, die zo jaloers waren, maakten gebruik van de trots van de koning. Om die wet goed te keuren. En dat maakte van die koning in essentie God. Voor 30 dagen lang. 30 dagen lang mocht niemand zich neerbuigen. Niemand mocht nog maar iets prevelen in de richting van de hemel. Of ze gingen worden geworpen in een leeuwenkuil. Dat is een redelijke straffe wet. En in die tijd, de Mede en de Perzen, als een wet werd gemaakt, moest je daaraan houden. Kon niet omgedraaid worden. Darius werd dus God in zijn wereld. En vandaag de dag is er ook een God in deze wereld. Waarnaar iedereen zich zou moeten buigen. Wel, er zijn natuurlijk meerdere goden. Amen. Je hebt de God van het geld, de faam, de lust en zo verder. Maar deze God komt toch wel hevig zijn lelijke kop opsteken in de dag en de cultuur vandaag. Het noemt de God van de politieke correctheid. Het wordt zo natuurlijk niet zo benaamd, maar het wordt versluierd onder de naam van tolerantie. Nu, tolerantie is een heel mooi begrip en we moeten meer tolerant zijn. En ik ben voor tolerant te zijn, heel zeker. We moeten tolerant zijn voor elkaar en elkanders overtuigingen en voor elkaars geloof en voor elkaars geaardheid en zo verder. Maar wanneer zich men
wanneer men zich niet meer mag uitspreken tegenover zaken waarvoor we zogezegd tolerant moeten zijn, dan worden de mensen intolerant tegenover zij die zich willen vasthouden aan traditionele waarden. Sommigen weten waarover ik het heb. Een recent voorbeeld is dat laatste week in Europa zijn verschillende gay prides en euro prides aan de gang en in verschillende steden in Europa. En mij mogen ze doen wat ze willen, maar ze steken daar de draak met het christendom. En men noemt dit tolerantie en vooruitgang allemaal goed en wel. Maar wanneer ik mijn mening erover zou willen zeggen dat ik dit niet zo normaal vind en dat ik meer geneigd ben naar het traditioneel huwelijk zoals God het heeft ingesteld. Wanneer ik dus mijn mening zo zou willen zeggen, dan zouden ze zeer intolerant zijn ten opzichte van mijn mening. En dat is hetgeen dat nu aan het veranderen is. Men keert zich tegen bijbelse waarden en normen. En dus komt er meer angst om je eigen mening te zeggen, om je geloof uit te dragen. En dan komt de vraag, is uw God bij machte om je te redden? Mijn God is dezelfde gisteren, vandaag en voor altijd. En de bijbelse waarden en normen staan al langere tijd onder druk. Er is een druk om te confirmeren, om te compromitteren. Als het ware zoals in de tijd van Daniel, worden we nu spiritueel de mond gesnoerd. Je moet je buigen voor de God van de wereld. Je mag je niet meer richten tot de God van de hemel en aarde. Of je wordt ergens in een hoekje gedrukt. Er is de druk om te confirmeren, om te compromitteren. Maar mijn God is dezelfde gisteren, vandaag en voor eeuwig. Hij verandert niet. En wat een zonde was in de tijd wanneer Christus, Jezus Christus, het zij is nog steeds vandaag. En vandaag wordt er gezegd, er zijn veel wegen tot God. Je moet het niet zo nauw nemen. Er zijn vele wegen, er zijn vele paden tot die ene God. Maar mijn Bijbel zegt dat er maar één manier is. Dat er maar één weg is. En dat is dat er maar één God is, dat er maar één Vader is. Halleluja. En dat niemand komt tot de Vader dan doorheen. Jezus Christus. Halleluja. En dat moeten we voor ogen houden. Het is makkelijk om mee te gaan met de stroom van de maatschappij en zeggen van, ja, je moet een keer proeven van elke godsdienst. Je moet het een keer uitproberen. Maar probeer het voor mijn part uit, broeders en zusters. Maar mijn Bijbel zegt, er is maar één God. Er is maar één God die u zal voldoen in al je behoeften. Er is maar één God die je leegte in je ziel gaat kunnen vullen. Je kan het proberen met Boeddha en sommigen hebben het geprobeerd. Je kan jezelf gaan bekeren als een moslim. Je mag het proberen, maar er is één God, broeders en zusters. Eén Heer, één doopsel, één Vader. Die boven allen is en in ons allen. Halleluja. Jezus is de enige manier tot het leven. Hij is de enige manier, want hij is de weg, de waarheid en het leven. Hoe weet ik dat? Omdat ik het heb ervaren. Omdat ik het heb gevoeld. Niet omdat ik het intellectueel hier zeg, ja, ik geloof. Maar het is niet alleen hier, maar het is doorgecijpeld in mijn hart. Of andersom, van mijn hart naar hier gegaan. Halleluja. Omdat ik het weet met mijn hart en in mijn geest. We leven niet in de middeleeuwen. Ze schilderen ons misschien wel af. Zeg, leefde jij nog in de middeleeuwen? We leven in 2016. En God is nog steeds bij machten om te genezen en te bevrijden. Geloofde jij nog in mirakels? Ja, mijn God is nog steeds bij machten om te genezen en te bevrijden. Ik weet niet welke God jij dient. Maar de mijne is nog steeds levend en wel. En bij machten. Halleluja. Maak van God geen dode God. Hij heeft mirakels gedaan toen en hij doet het nog steeds vandaag. Het is nooit trouwens opgehouden. Halleluja. Het wordt nu alleen maar vermeerderd en vermeerderd. Overal over heel de wereld krijgen we getuigenissen binnen van mensen die genezen worden, mensen die bevrijd worden, mensen die atheïst waren en die ineens de kracht van God hebben gevoeld en ze ontvangen de Heilige Geest en beginnen te spreken in vreemde taal zoals de Geest hun doet uit te geven. Amen. Het gebeurt nog steeds vandaag. En dus Daniel zat in een moeilijke positie. Misschien moeilijker als wij de dag van vandaag, want er staat geen leeuwkuil te wachten op mij. Althans, niet hier in België. Als je in het Midden-Oosten gaat, daar doen ze nog zo'n ding. Daar gooien ze u nog van rotsen. Daar stenigen ze nog christenen. Daar onthoofden ze christenen nog. Dus hier wacht geen leeuwkuil, maar het is wel een spirituele leeuwkuil, waarin dat je wordt geduwd als je niet conformeert. En dus Daniel mocht niet bidden tot zijn God. 30 dagen lang. Of hij zou in de leeuwkuil worden gegooid. En wat deed Daniel? Daniel had verschillende opties. Daniel, hoofdstuk 6, vers 11, broedio. Ja, je hebt het verhaal gehoord, hè? Dus je weet al wat hem heeft gedaan. Hè? Daniel was de koppige. Koppig, goed koppig. Hè? We hebben meer koppige spirituele mensen nodig. Die zeggen van, ik ga niet buigen. God heeft gezegd, dit, dat en dat. En ik ga dat geloven. Halleluja. Ik ga vertrouwen op God. Als het in zijn woord staat, ik vertrouw erop. Op de een of andere manier. Hij zal eruit komen. Daniel 6, 11. Toen Daniel hoorde van het besluit dat op schrift gesteld was, dus van die nieuwe wet. Wat doet hij? Hij gaat niet klagen, hij gaat niet naar de koning, hij gaat naar huis. In zijn bovenvertrek had hij in de richting van Jeruzalem open vensters. Daar knielde hij neer, bad tot zijn God en prees hem, precies zoals 3 maal per dag zijn gewoonte was. Maar toen drongen de man in zijn huis binnen en troffen Daniel aan, terwijl hij tot zijn God bad en hem prees. Daniel verborg het niet eens. Mag ik niet binnen? Ik doe gewoon wat ik altijd heb gedaan. Raam open. Prijs! Yahweh! Schepper van hemel en aarde. Halleluja! Ik denk niet dat het zo luid was. Hè, maar in ieder geval, hij bleef doen wat hij altijd deed. God aanbidden en prijzen. En zijn tegenstanders zagen. Waarom denk je dat ze daar binnenkwamen wanneer dat hij bezig was? Ze zagen het, zijn raam stond open. Misschien hoorden ze het. En ze gingen binnen, die jaloerse tegenstanders. En ze troffen hem daaraan. En ze brachten hem naar de koning. En hij zei, koning, heeft u een wet? Heeft u een wet overtreden? En de koning dacht van, lap zeg, dat is Daniel, dat is een van mijn rijksbestuurders. Die heb ik zo graag. Dat is een van mijn 3 rijksbestuurders. Ja, ik moet doen wat ik heb besloten. Het staat in de wet. Ik kan het niet omkeren. Ik kan het niet, het staat in de wet. En dus, maar hij had zelfs geloof in de God die Daniel diende. En Daniel bleef God vasthouden dienen, voortdurend. Hij had een compromis kunnen maken, broers en zus. Daniel had verschillende andere dingen kunnen doen. In plaats van daar zijn vensters open te doen en te prijzen. Hij had kunnen zeggen, Heer, sorry, hè, maar de volgende 30 dagen gaat het van mij niet horen. Je begrijpt dat wel. Hè? 30 dagen dat ik eventjes stil ben. Dus je begrijpt dat. Je kent mijn hart. Hè? Je ziet mijn hart toch. Hij had kunnen zeggen, Heere, vanaf nu ga ik alleen maar fluisteren. Of jij kunt mijn gedachten ook luisteren. Ik hoef toch mijn gebeden niet te zeggen. Hè? Maar Daniel zei er niks van dat. Ik ga hetzelfde doen dat ik altijd al heb gedaan. En dat is de Heer aanbidden zoals tevoren. Hij wist dat als ik God trouw blijf, God zal me wel beschermen op de een of andere manier. En dat is geloof. Broeders en zusters. Een geloof dat verwacht dat God iets zal doen. Geloof is niet alleen hier, hè. Zeggen van, ja, ik geloof dat God bestaat. Geloof is vertrouwen dat wat hij heeft gezegd, hij ook zal doen en ik hou me daaraan. Dat is geloof. Daniel stond op de belofte van de Heer. Hij zei, hij heeft me al bevrijd. Hij heeft me al laten zien dat als ik op zijn woord sta, dat hij me zal zegenen. En die belofte gelden vandaag nog steeds en nog veel meer onder het nieuwe verbond. Dit was het oude verbond. Maar wij hebben nu grotere beloften gekregen in Jezus Christus. Laat me een van die beloften geven. Ik eindig met dit. Hebreeën 11, 6. Halleluja. Laat me een van de beloftes geven. Waarop je kan staan. Halleluja. Het staat niet alleen in zijn woord. Het wordt bevestigd door miljoenen en miljoenen mensen die het zelf hebben ervaren. En ervan kunnen getuigen. Hebreeën 11, 6. Kan je de MBG... vertaling op scherm doen. Dat is ook goed. Zonder geloof is het onmogelijk hem welgevallig te zijn. Want wie tot God komt, moet geloven dat hij bestaat en een beloner is voor wie hem, wat? Ernstig zoeken. Halleluja. Dat is een belofte. Hij is een beloner voor wie hem ernstig zoekt. En zonder geloof kan je hem niet plezieren. Zonder geloof kan je hem niet plezieren. Geloof in wat hij al aan ons heeft gegeven. Zijn woord, zijn bloed, zijn vergiffenis. En als ik niet geloof in wat hij heeft gegeven voor mij, kan ik hem niet plezieren. Kan ik ook niet ontvangen van hem. En wie tot hem komt, moet geloven dat hij een beloner is voor wie hem ernstig zoekt. Jezus zei, wie zoekt, die vindt. Wie klopt, zal worden opengedaan. Wie vraagt, zal krijgen. Hij is een beloner voor wie hem ernstig zoekt. Het spreekt hier niet over eventjes zoeken. En als je niks hebt gevonden, nou, ik geef het op. God bestaat niet. Ik heb gezocht, ik heb gevraagd. Ik heb iets gebeden, maar hij antwoordt niet. Ik heb niks gezien, niks gevoeld, hij zal wel niet bestaan. We leven in een maatschappij waar we alles direct kunnen vinden. We moeten maar op Google gaan, onze vraag intikken en we hebben ons antwoord. Amen. En deze attitude van veel informatie, direct alles snel ontvangen, deze attitude nemen we over in onze wandel met de Heer. En dat is een gevaar, want alles moet snel gaan. Maar wie blijft zoeken, zal vinden. Het Grieks achter die woorden van wie zoekt, die vindt, is wie blijft zoeken. Wie blijft vragen zal krijgen, wie blijft kloppen zal worden opengedaan. God ga je niet alles direct op een plaatje geven. Hallo, als jij je kind alles direct geeft, is dat goed en gezond? Nee, dat is niet goed en gezond. Je geeft ze de dingen naar gelang hun maturiteit. Als je denkt dat God direct alles gaat openbaren wat er in zijn woord staat, dat kan je niet bevatten. Je kan het niet ontvangen. Jij bent op een bepaald niveau en God gaat je de dingen geven die je nu momenteel kan ontvangen. Maar 15 jaar later zit je misschien op een ander niveau en God gaat diezelfde passage gebruiken, maar er helemaal iets anders openbaren voor jou. Halleluja. Hij laat je de dingen vinden wanneer hij weet dat wij er klaar voor zijn om te ontvangen. Amen. Ik zal nog eens zeggen. Hij laat je de dingen vinden wanneer hij weet dat we er klaar voor zijn om te ontvangen. En wanneer wij verwachten om te ontvangen. Iemand die blijft zoeken, heeft geloof dat er iets te vinden valt. Dat is waar, hè? Hij weet dat het er ergens ligt. Hij moet gewoon blijven zoeken tot hij het vindt of tot het opdaagt. Wanneer ze tegen mij zouden zeggen, Bart, we hebben bewijzen gevonden dat er in uw hof een oude schat verborgen zit. Van een of andere piraat. Ik weet, het klinkt heel onnozel. Maar er ligt goud in mijn hof verborgen. Ze hebben bewijzen. Wat ga ik doen? Ik ga niet één schub steek zetten, een beetje zoeken en denken van, ik heb niks gevonden. Ja, het zal wel. Als ik geloof dat dat daar is en dat dat daar ligt, dan mag dat nog 10 jaar duren. Maar mijn hof zal opgespit worden, totdat ik die schat met goud heb gevonden. Amen. Omdat ik weet, er is ergens iets voor mij. Wie zoekt en die blijft zoeken, heeft geloof dat er iets te vinden valt. Je gelooft en verwacht dat God je iets gaat geven, zolang je maar ernstig blijft doorzoeken. Halleluja. Dat is hetzelfde met God dienen. Dienen we God om iets terug te verwachten? Zoek je God en zijn woord en wanneer je niet direct iets terug hoort of er komt geen mirakel, stoppen we dan met zoeken? Stoppen we dan met dienen en zeggen van, nou, die God van de Bijbel, dat is het precies toch wel niet. Of gaan we verder, broers en zusters, en verwachten we dat God zal antwoord geven. Amen. Kom allemaal recht staan. Dank u, Jezus. Daniel diende de Heer desondanks de moeilijke omstandigheden. En het was een getuigenis voor die heidense koning die Yahweh God, die Jehovah God zelfs niet kende. Hij zei, mogen uw God die u zo vasthoudend dient, u redden van de leeuwen. Amen. En vandaag de dag worden er vele christenen in de leeuwenkuil geworpen. Sommigen letterlijk, sommigen figuurlijk. Maar God is bij machten. Om mij, om u, om ons te redden. Hij heeft het al getoond doorheen Jezus Christus. Die de overwinning heeft behaald. De dood heeft geen macht meer over een persoon die in Jezus Christus is. De dood heeft geen macht meer, broeders en zusters. Halleluja. Ziekte heeft geen macht meer. Want op een of andere manier, wanneer ik opsta, halleluja, dan krijg ik een verheerlijk lichaam. En er zal geen pijn meer zijn, er zal geen ziekte meer zijn, er zal geen verdriet meer zijn. Jezus heeft alles gekocht aan het kruis. Halleluja. En die belofte geldt nu voor u en mij vandaag de dag. Door zijn striemen zijn we genezen. Halleluja. De dood heeft geen macht meer over een persoon die zich heeft bekeerd. Over een persoon die heeft besloten, ik laat me dopen en begraven en bekleden met Jezus Christus. Het heeft geen macht meer over een persoon die de Heilige Geest ontvangt. De dood heeft geen macht meer. Ziekte heeft geen macht meer. De wereld en zonde heeft geen macht meer over een persoon die in Christus Jezus is. Halleluja. God is bij machten om te redden. Halleluja. Broer, okay. Laten we allemaal even onze armen strekken. Laten we bidden.